Ja, wij willen proberen ons ook op deze Shabbat te houden aan de lezing die aan de orde is, die dan begint in Genesis 25, vanaf het 19e vers. Genesis 25, dat is dan de parasha voor vandaag. En dan spelen daar zo verschillende gedachten doorheen. Want aan de ene kant kwam er van de week zo een suggestie naar mij toe. Kun je daar misschien iets mee doen? En dan ga je daarover nadenken. Dus dat komt vanmiddag ook wel wat naar voren. En aan de andere kant dan alle berichten die vanmorgen vroeg weer naar ons toekwamen. Parijs, het onheil dat daar komt over deze aarde. En dan heb je ook wel het gevoel dat je denkt, wie ben ik dat ik daar iets over kan zeggen? Kunnen we ergens een woord vinden dat groter is dan ons hart? Een woord dat vanuit de eeuwigheid naar ons toekomt. Want onderweg in de trein vond ik wel een krant waar het allemaal in stond, krant van vandaag, dan heb je het laatste nieuws, maar dat is dan een woord vanuit de tijd. Maar is er ook een woord vanuit de eeuwigheid? Nu was ik zo, dat is dan ook weer het mooie als je zo in de trein hierheen komt, vanmorgen dan van de andere kant, begonnen in Middelburg. En toen deze kant op gekomen. En gelukkig heb je dan nog wel wat tijd om alle dingen te overdenken. En wat stil te worden voor het aangezicht van de eeuwige. En nu wil ik even vooraf beginnen met een tekst. Dan gaan we naar Genesis. Maar even een vers vanuit het boek Job. Job 5, vers 11. En dat kwam vanuit een oude prekenbundel. Een predikant die heel vroeger stond op de Veluwe. En die heeft daar ooit een keer een hele preek over gehouden. Job 5 en dan het 11e vers. En daar staat dan toch iets heel bijzonders. En dat zou ik vanmiddag als achtergrond willen zetten bij Genesis. Job 5 en daarvan vers 11 en dan het tweede gedeelte. Dat de rouwdragenden door heil verheven worden. Degene die rouw dragen. En u hoeft dat niet altijd te zijn, rouw dragen over iemand die is heen gegaan. Het kan ook zijn verdriet hebben, rouw dragen over iemand die een andere weg gaat. Soms over kinderen, soms kinderen die verdriet hebben over hun ouders. Dat kan naar verschillende kanten wezen. Kodarim staat er. En dat betekent eigenlijk degene die in het donker gaan, die in het zwart gaan. En die zullen Sagevu, die zullen verheven worden. En dan zegt de Statenvertaling door heil. In het Hebreeuws staat er alleen maar het woord Yeshua. Daar klinkt als het ware de naam Yeshua alleen door. Maar er staat niet bij of het nou is door heil of tot heil. De schrijver heeft er maar geen voorzetsel bij gezet. Dus die mensen die rouw dragen, en dan zie ik dat toch ook als een beeld voor deze tijd, voor vandaag. Oh, want er zijn ook kinderen Gods die soms verdriet met zich meetorsen. Verdriet over een ander. Misschien wel over een partner. Misschien wel over iemand in je naaste omgeving. Verdriet misschien over kinderen. Soms zijn ze klein en dan zijn de problemen klein. Soms zijn ze groot en dan zijn de problemen groot. En dat wil ik dan vanmiddag wat verbinden met Genesis 25. Isaac. Isaac had ook kinderen. Eerst niet. En dan heb je er twee. Tweeling. En dan krijg je het gevoel, nu is je gebed verhoord, beantwoord. Atar staat er in het Hebreeuws. En dat kan ook betekenen dat er een venster geopend wordt. En dan wordt je gebed beantwoord. En dan zijn er twee. En misschien weet je dan wel niet of je nu moet lachen of huilen. Yitzchak, Isaac. Zijn naam betekent hij zal lachen. De Joodse schrijver Elie Wiesel zegt ergens, dat is toch wel vreemd in de Bijbel, dat de man die misschien het meest verdriet gekend heeft, de naam meekrijgt, hij zal lachen. Isaac, Yitzchak. Nu gaan we maar eens even naar Genesis. En dan houden we in gedachten dat vers uit het boek Job. Die rouwdragenden, dat is ook een belofte. Die zullen verheven worden. Dus als je ook een mens bent met verdriet, als je ook zo'n mens bent die misschien een weg gaat in het donker, of je bent aan het bidden voor iemand die door het donker gaat, je zult door heil verheven worden. Of tot het heil, tot de bevrijding. Genesis 25, vanaf vers 19. En dan staat er boven, en daar is deze lezing ook naar genoemd. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, van Yitzchak, de zoon van Abraham. De geboorten, Toledot. Deze parasje heet dan ook Toledot. Nu is dat een hele studie op zich hoe je dat woord Toledot moet vertalen. Eigenlijk zijn het de verwekkingen. Tot mijn verrassing zijn er vertalingen die zeggen generaties. Want dat zit er ook wel in. Want het is verwekken en geboren worden. Allebei. En nu staat er boven deze hele geschiedenis. Later wordt het ook wel het Hebreeuwse woord voor geschiedenis, want dat hadden ze niet. Dan kan het ook zijn de generaties van Isaac. En dan lezen we. Abraham verwekte Isaac. En Yitzchak was 40 jaren oud als hij Rebecca, Rivka, de dochter van Betuel, de Syriër, de Arameer uit Paddan Aram, de zuster van Laban, de Arameer of Syriër, zich tot vrouw nam. En Jitschaak, hij bad den Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar, Akara. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rivka, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stoten tegen elkaar in haar lichaam. Toen zeide zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En ze ging om de Heere te vragen. En de Heere zei tot haar, twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit uw ingewanden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere, en de meerdere zal de mindere dienen. Nu zit er heel veel in deze geschiedenis, maar vanmiddag een ander aspect dan ik tot nog toe meestal behandeld heb. De generaties van Isaac. Wij spreken soms ook van de generatie kloof. En dan een vader en een moeder. En dan twee kinderen. Twee jongens. En dan denk je, oh, dat kan een leuk gezinnetje worden. Die jongens lijken niet erg op elkaar. Esau, dat is de eerste. De Rishon, Esav. En zijn naam betekent ruige. Altijd op jacht. Dat zijn de volkeren, de Goyim. En dan Yaakov, de tweede. Zijn naam betekent vasthouder. Hielvasthouder. En van Jacob, Yaakov, wordt gezegd, hij was taam, eenvoudig. En hij woonde in tenten. Nou, daar heb je dan heel in het kort zo dat fotoboek van dit gezin. Een album, daar staan de plaatjes in. Esau natuurlijk, een foto met pijl en boog. Jacob, een foto dat hij voor zijn tent zit. Twee prachtige beelden. En dan zit je wat in dat fotoalbum te bladeren en dan denk je, oh, dat is toch wel mooi. Laat ze nu allebei maar opgroeien, groot worden. En dan, wie weet wat daaruit voortkomt. Maar soms, dan is daar in een gezin ook de pijn. En die pijn, dat komt dan vooral in Genesis 27. En je zou zeggen, als je het ergens verwacht, dan daar juist niet. Want daar gaat het over de zegen. De beracha. En Genesis 27 begint met te vertellen en het geschieden. Isaac was oud geworden en zijn ogen waren donker. Hij kon niet meer zien. Zijn ogen waren uitgedoofd. En dan roept hij Esau, zijn grootste zoon, en hij zegt tot hem, mijn zoon. En hij zeide tot hem, hier ben ik. En dan zegt hij, ik ben oud geworden, ik weet de dag van mijn dood niet. Ga maar op jacht. En dan zal ik je zegenen. Nou, je kent dat hele verhaal wel. Want de zegen wordt in wezen het begin. Ja, waarvan? Van de pijn. Want die avond, zat Isaac in zijn tent En hij keek Rivka aan. En hij zei, wie had dat kunnen denken? Toen ik vanmorgen Esau op jacht stuurde. En vanmorgen zaten we nog gezellig aan het ontbijt. En nu vanavond zitten we hier met ons tweetjes te overdenken wat er vandaag gebeurd is. Vanmorgen hadden we nog een gezin en vanavond Jacob is weg. Die is op weg naar Paddan Aram op reis om voorlopig niet meer terug te komen. En Esau, waar zou die wezen? Want ik heb gezien de woede in zijn ogen, de boosheid in zijn hart. Want hij wil zijn eigen broeder doden. En de een ging door de voordeur naar buiten en de ander ging door de achterdeur weg, vluchten. En dan zit Isaac daar in de avond van de dag en hij kijkt Rivka aan. En hij zegt, denk niet dat ik kan slapen vannacht. Jij wel? Nee, ik denk het ook niet. Hoe zal het worden? Toledot, verwekkingen, generaties. Alleen het huis is gebroken en de tent is gescheurd. Twee natieën, ja, zegt Rivka, nu moet ik wel denken aan dat woord dat ik kreeg bij hun geboorte. Twee natieën zullen zich scheiden uit mijn binnenste. Nu klinkt al door dat woord scheiden in mijn gedachten door. En het lijkt wel alsof nu de breuk gevallen is. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En ik moet ook denken, zegt Rivka, aan het woord dat jij Esau hebt meegegeven toen je toch aan het zegenen was. Toen zei je tegen hem, op je zwaard zul je leven. Op je zwaard, Geref. Niet Shalom, maar Geref. Dat heb je hem meegegeven. En ergens heb ik het gevoel, zei Rivka, dat die zegen die jij hebt uitgesproken, dat die eeuwenlang mee zal gaan. Niet alleen maar voor ons oudste kind, maar voor al diegenen die uit hem zullen voortkomen. Al die goyim, al die heidenen. Die volkeren. Het is net alsof dat als een soort woord, als een, nou, belofte kun je het niet noemen. Meer als een zwarte wolk boven hun hoofd is gehangen. Op je zwaard zul je leven. Dat zullen de volkeren doen, eeuwenlang. Generatie na generatie. Als je het nou toch over Toledot hebt, over generaties. wat zal het wezen? De volkeren zullen leven op hun zwaard. En zo zaten ze daar, Yitzchak en Rivka. Die nacht deden ze geen oog dicht. Ze zaten maar bij elkaar. Moeten we niet naar bed gaan? Kun jij slapen dan? Nee, ik ook niet. Misschien heeft Rivka gezegd: jij kon toch bidden? Je hebt ook voor mij gebeden. En daarom waren er twee zonen. Kun je nog bidden? Heb je nog een gebed? En misschien heeft Yitzchak wel gezegd: ik heb nog maar twee woorden. Ana Adonai. Ach, Heere. En dan is het wonderlijk in het Hebreeuws dat dat Ana, dat kun je op twee manieren schrijven. Je kunt het schrijven met een dubbele noen, dan betekent het ach. Je kunt het ook schrijven met een enkele noen, dan betekent het wanneer. Ad Ana, tot wanneer. En soms gaat het een in het ander over. Soms dan bid je met Psalm 13, Ad Ana, tot wanneer. En soms bid je met die andere psalm, Ana Adonai. Ach, Heere, ik heb twee kinderen. Maar de een is weg en de ander is verdwenen. De een is in ballingschap gegaan en de ander, ja, die komt misschien morgen nog wel weer thuis. Maar wel met een kwaaie kop. Het gesprek is stilgevallen. Genesis 27, het hoofdstuk van de beracha, de zegen. Maar de zegen die leidde tot ballingschap. De omgekeerde zegen. De zegen die als gevolg had, soms bedoel je het goed. Alleen die zegen die bracht voort de kloof. Elkaar niet meer begrijpen. Langs elkaar heen leven. Ieder ging een eigen weg. En Yitzchak had zijn voorkeur voor Esau. Rivka had voorliefde voor Jacob. Dus het waren eigenlijk op die manier vier losse mensen. Geen verband meer, geen samenhang. En daarom dacht ik, moeten we dan dat woord er maar boven zetten? Dat vanmorgen zo weer naar mij toe kwam uit Job. De rouwdragenden. Misschien hebben Isaac en Rivka die avond, die nacht, wel rouw gedragen over hun kinderen. En gezegd: Heere God, en hoe moet het nou verder? Want nu is de drager van de belofte afgereisd. De galut in, de ballingschap in. En zal die ooit nog terugkomen? Nou, daar gaan 20 jaren overheen. 22, zeggen de rabbijnen. 22 jaar, je kind niet zien. Die is elders. Ook niet af en toe een berichtje. 22 jaar stilte over je kind. En dat andere kind, Ja, die loopt daar nog wel rond op het veld, daar vlak bij je tent. Maar eigenlijk heb je ook geen gesprek met hem. Hij neemt een partner, partners zelfs, waar je niet achter staat. En je denkt, wat zal er van hem worden? Er staat alleen maar, Esau wil zich troosten door Jacob te doden. Troosten staat er. De meeste vertalingen zeggen wreken, maar er staat nicham, troosten. Esau, Jacob. Misschien hebben vader en moeder die nacht wel samen zitten huilen. Misschien hebben ze wel een gebed gehad, al waren het maar twee woorden. En gezegd, ach Heere, en nu? Tot hiertoe zijn we gekomen. En hoe nu verder? Generaties, ja wat zal er van die volgende generatie worden? En toen opeens, al terwijl we hier zaten, ging het door mij heen, dat woord uit Job, die rouwdragenden, Job 5, dat is een woord van Elifas. Een van die vrienden van Job. En Elifas was een zoon van Esau. Kun je ook nalezen in Genesis 36. Wonderlijk dat die zoon van Esau, hij heeft heel veel dingen gezegd waar Job niet blij van kon worden. Maar dit woord, daar zou je inderdaad een hele preek over kunnen houden. De rouwdragenden. Zou het kunnen dat ze verheven worden door of tot het heil? Zou het kunnen dat er toch over die generatie weer licht gaat vallen? Al zou het maar één gebed zijn. Ik vond dat zo mooi. Ik was gisteren en ook vanmorgen onderweg nog wat bezig in een boek. Het is oorspronkelijk van 1935, van Amy Carmichael. Zij was jarenlang zendelinge in India. Zij heeft daar heel wat meegemaakt. En ze schrijft haar boek voor mensen die soms moeilijke wegen gaan, donkere paden. En af en toe dan heb ik de neiging om dat hele boek voor te lezen. Wie weet, misschien komt het er nog eens van. Want het is zo indrukwekkend. En er zitten in verborgen van die parels troostwoorden. Ook al is dat boek nu inmiddels 80 jaar oud. Och, dat hindert ook niet. Woorden gaan soms heel lang mee. En dan kom je van die kostbare woorden tegen, waarvan je zegt, dat is vandaag nog zo dichtbij. Zo dichtbij. Ze zegt, in de psalmen, daar heb je heel vaak dat woord Sela. En nu zijn daar verschillende verklaringen van. Maar de Septuaginta, de Griekse vertaling, die zegt het is pauze. Sela, dat is het tussenspel. En af en toe heb je dat nodig. En dan zegt zij zo mooi, wij hebben af en toe van die psalmen van pauze nodig. Moet je even pauzeren. Soms ook te midden van alles wat op je afkomt. Misschien ook in je gezin of in de generaties. Een psalm van pauze. Dat betekent, zegt ze, dat je niet zomaar moet hollen van het ene gebed naar het andere. Soms dan heb je wat gevraagd aan God en dan maar even stil wezen. Zoals dat prachtige lied zegt, komt ook uit de psalmen. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af. Laat je gedachten maar eens even tot stilte komen. En dat het weer in je hart binnen mag komen. Dat je het je weer bewust wordt. Want dan zegt ze af en toe, dan is daar het ravijn of het donkere woud. En zoals vanmorgen, dan komen al die berichten op je af. En dan was daar die man. Amiel, hij was ziek. En in zijn ziekte dan gaat hij nadenken over het leven en ook over de wereld en alles wat er gebeurt. En dan pak je de krant in je hand en je neemt al die berichten en alles wat er zo om je heen zich afspeelt en soms misschien ook van binnen. En Amiel die denkt, hoe zal het nu verder gaan met mijn leven? Ook met mijn gezondheid. En ook wat er gebeurt rondom. Door wie wordt de wereld nou geregeerd? En dan zegt hij, nou, er zijn drie mogelijkheden. Of we zijn in de handen van de natuur, het lot. Onverschillig en toevallig. Tweede mogelijkheid, een satanisch principe. En het derde, in de handen van je maker, de eeuwige. Drie manieren om er naar te kijken. En dan zegt hij het tweede, als je het zegt, het is in handen van de Satan, dat is huiveringwekkend. Waar moet je dan heen? Het eerste, dat je zegt, ja, het is alleen maar een lot of een toeval, ja, dan ben je overgeleverd aan iets wat je niet weet. Dan kun je alleen maar stoïcijns worden en zeggen, dan moeten we maar berusten. Alleen het derde houdt stand. Er is één die alle dingen in zijn hand neemt. Die ook de omstandigheden van ons leven bestuurt. Voorzienig. Voorziend. Eén die hart heeft voor zijn mensen. Een die de bron is van leven en van wijsheid. En Amiel komt dan uiteindelijk tot deze slotsom. Hij zegt, het is mogelijk. En dat zegt hij dan niet gemakkelijk. Het is mogelijk te triomferen over moeite en pijn en dood. Als je je leven overgeeft aan hem. Als je toestemt in wat hij geeft en ook in wat hij neemt. Daar vinden we onze vrede in, onze shalom. Hij zegt, dan kom je uiteindelijk bij het kruis. Bij het kruis van Golgotha. Want daar ga je leren wat Yeshua gedaan heeft. Hij heeft zichzelf gegeven. En de Vader was het daar helemaal mee eens. En dan is Yeshua daar en hij zegt, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Ik geef me over om er te zijn tot het einde toe. En hij heeft gedragen wat niemand dragen kon. Hij heeft op zich genomen de last, ook de last van de generaties. Nu kwam ik van de week iets tegen. En ik denk dat is toch ook wel heel bijzonder. Want dat woord toledot. Ik zei al, tot mijn verrassing wordt dat soms vertaald met generaties. Maar het Hebreeuws heeft in wezen nog een ander woord voor de geslachten die op elkaar volgen. Dat is het woord door. Je kent misschien wel die uitdrukking door, waardoor, geslacht op geslacht zal u prijzen. Komt ook heel vaak voor in de psalmen. De geslachten die komen en die gaan. Zoals het bijvoorbeeld gezegd wordt in psalm 90. Mee olam waat olam ataeel. Van oertijd tot eindtijd. En dan wordt daar in datzelfde verband ook gezegd. Le door waardoor. Geslacht op geslacht bent u daar, Adonai. Voordat de bergen geboren waren, voordat hemel en aarde werd voortgebracht. De geslachten zijn in zijn hand. De generaties zijn van hem. Kijk, als vader Yitzchak en moeder Rivka. Daar zaten in hun tent en ze hebben dat eens even mogen bedenken. Ook de generaties van ons leven, van onze kinderen, ze zijn uiteindelijk in zijn handen. Je mag ze overgeven aan hem. Ook als je ze niet meer zelf kunt besturen. Want als ze klein zijn, dan kun je nog zeggen, nou moet je dit doen, nou moet je dat doen, dat is goed voor je. Als ze groot zijn, ja dan kun je ze niet meer opvoeden en dan heb je het niet meer in je hand. Ik moet denken aan die moeder uit dat gedicht. Die vertelt over haar zoon. Die zoon die niet meer thuis komt. En ik heb hem toch leren lopen. Stap voor stapje. Ik heb hem leren eten. Hap voor hapje. Ik heb hem leren rennen langs de zee. Sinaasappels, boterhammen mee. En een klopje op zijn schouder. Van jongen, jij gaat goed. En nu? Nu kan ik niets meer voor hem doen. De generaties, de geslachten die gaan en die komen. En nu staat er een heel bijzondere tekst. Die wil ik toch even met u lezen. In Exodus 17 kwam ik van de week tegen. Ik was zomaar even wat aan het zoeken in de bibliotheek in Leiden. Even een paar kopietjes. En dan staat er in Exodus 17, heel speciaal, dat is de strijd tegen Amalek. En dan bijna aan het eind van dat gedeelte, dan wordt daar gezegd in het 16e vers, en hij zeide, de hand op de troon des Heren. Want Ladonai, Milchama, Amalek. De Heere heeft een strijd tegen Amalek. En dan wordt er nog iets bijgezegd. medoor, waardoor. Van geslacht op geslacht. Nu is er een oude Joodse commentaar en die zegt, nou moet je daar eens even op letten, want daar is iets mee. En als je dat nagaat, dan komt dat wel vaker voor, ook in sommige psalmverzen. Maar dat woord door, geslacht, dat wordt hier geschreven zonder waw. Alleen maar een dalet en een resh. Nou even voor de specialisten onder ons. Het wordt dus defectief geschreven. Er ontbreekt een letter. De leesmoeder, zoals je dat dan noemt, staat er niet in. Dus je zou haast zeggen, dit is een dor, een geslacht zonder moeder. En die waaf in het midden, dat is de letter van de mens. Het lijkt wel een generatie waar de mens ontbreekt. De waaf is ook de letter van de verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. Het is een geslacht waar de schakel ontbreekt. Er is wat mis. Er ontbreekt iets. Je bent iets aan het missen. En dan zegt die oude Joodse wijsheid, die ontbrekende spelling wijst op een innerlijk manco. Er ontbreekt iets in die generatie. Elke generatie heeft in zich een spoor van Amalek. En daar bindt God de strijd mee aan. Kijk, dat is misschien de pijn van ook vandaag. Elke generatie, daar zit iets van Amalek in. Daar is het mooie, maar daar is ook dat manco. En als je dan vanmorgen die berichten hoort en leest, dan denk je, oh, daar is Amalek weer. Rabbi Riskin heeft ooit gezegd, dat is het Amalekisme. Dat is een geest, dat is een invloed. Je zou haast zeggen, dat is een infectie. Elke generatie is geïnfecteerd met Amalek. Alleen, kijk, dat is nou toch weer het mooie. Dat datzelfde laatste vers zegt, maar God bindt de strijd aan. En die strijd wordt gevoerd door alle generaties heen. Het is altijd weer, en dan moet je ook nog maar eens bedenken, dat kun je ook weer in Genesis 36 lezen, dat Amalek ergens nog afstamde van Esau. Dat is allemaal Esau. Maar er is een Milchama Ladonai. En die strijd die is doorgegaan tot op het kruis van Golgotha. Daar heeft hij de kop van de slang vermorzeld. De overheden en de machten ontwapend. Vanuit het kruis van Golgotha is Amalek ten diepste ontmanteld, ontwapend. Maar dan ga je er ook iets van begrijpen. Ook van die strijd die je telkens weer tegenkomt in al die generaties. Wat daar steeds weer terugkomt. En toen vond ik nog zo'n prachtig gedeelte. Want Soms kan daar dan het verdriet zijn en de moeite. En dan toch, dan kan het wezen dat God zegt, en nu mag je verder kijken. Nu mag je kijken over het dal heen. Want dan vertelt Amy Carmichael en ze zegt, daar was een meisje, daar bij ons. En die moest door de diepte heen gaan. En ze zei, het is een heel donker dal. Op de avond dat ze hoorde wat haar te wachten stond, toen was ze eerst heel verdrietig. Een uur later hoorden we haar zingen. Want gij zijt gegaan ver boven mijn gebed. Gij zijt goed geweest voor mij. Uw gezegende wil heeft mijn leven weer verder geholpen. En toen wisten we dat ze verder gekeken had dan het dal. En dat het licht daar was over de heuvelen. En we wisten dat zelfs het dal licht zou zijn voor haar. Verderop in haar boek geeft ze nog iets heel bijzonders. En dat wil ik toch nog even aanhalen. Ook als je soms voor iemand bidt. Bidden voor een geliefde. Voor een kind. Een partner. Misschien voor een vader of een moeder. En dan kan het wezen, zegt ze, dat dat gebed een worsteling zal zijn. Het kind dat bijna tot bekering kwam en dat door een donkere golf wordt weggeslagen. Dan kan het wezen, zegt ze. Prayer is agony then. Dan is gebed een doodstrijd. Kan er dan vrede zijn? Of als iemand die tot bekering kwam weer terugvalt in een donkere put. En het hart dat lief had is gebroken. Dan is daar zoveel verdriet en dat gaat als een vloedgolf over je ziel heen. Dan ben je helemaal niet op de bergtop. Dan zit je in de diepte. En dan zegt zij, ik weet geen betere en snellere manier om eruit te komen dan jezelf de vraag te stellen. Deze vraag. Die de engel Uriel stelde aan Ezra. Staat in het apocryfe boek van Ezra. En ze zegt er ook bij, dat staat dan wel niet letterlijk in de Bijbel, maar het is wel wijsheid die koralen ver te boven gaat. Wijsheid vanuit de oude Joodse overlevering. De vraag die gesteld wordt aan Ezra: hebt gij dat volk meer lief dan degene die hen gemaakt heeft? Iets om over na te denken. Als jij nou bidt voor iemand, oh, dan bid je voor die ander omdat je die mens lief hebt. Maar zou God die mens nog niet veel meer lief hebben dan jij? Is zijn liefde nog niet veel sterker, beter, krachtiger dan jouw liefde? Er is een tederheid in die vraag. Een diepte die ons toebereidt voor de woorden die dan volgen. Noem mij het getal van al degenen die nog niet gekomen zijn. Verzamel voor mij de druppelen die zijn gegaan over de aarde. Laat de bloemen weer bloeien die verwelkt zijn. Open voor mij de kamers die gesloten zijn. Breng de winden tevoorschijn die opgesloten zijn in hun schatkamers. Toon mij het beeld van een stem en dan zal ik u laten zien het werk dat gij wilt zien. In het begin toen de aarde gemaakt werd, toen ik al deze dingen bedacht heb. Het lijkt op het antwoord dat God gaf aan Job. En dan zegt God, mijn kind, ik zal het voleindigen. Ik ben de God van het begin, ik ben ook de God van het einde. Hij is de Alef, de Alfa, hij is ook de Tav, de Omega, de eerste en de laatste. Hij heeft ook het laatste woord. Daar gaan we mee eindigen. Ergens heeft ze dan ook nog dat prachtige beeld. Nou, laat dat dan het slot zijn, Openbaring 8. En dan zegt ze, Amy Carmichael, dat is zo mooi. Dan zegt ze, nou ga je bidden. Nou ga je bidden. Nou gaat Isaac misschien bidden voor Esau. En Rivka gaat bidden voor Jacob. Of misschien ook wel andersom. En dan zitten ze daar in hun tent en ze zeggen, God, nou hebben we twee zonen. Ach heren, kunt u er nog iets van maken? Jacob daar ver weg in die ballingschap, Esau hier op het veld, op de jacht van het leven. En dan zegt zij, weet je wat nou zo mooi is? Dan ga je je gebed uitspreken en je hoopt dat dat gebed aankomt in de hemel. En dan zegt Openbaring 8, dan staat daar een engel. Een engel. En die komt met het reukwerk en met die wierook draagt hij jouw gebeden omhoog. Voel je? Kijk, dat is nou. En die greater angel, die grotere engel, zegt ze dan, oh, die staat te wachten op jouw gebed. Die staat te wachten met de wierookpan in zijn handen en die staat te wachten op jouw gebed. En dan zeg je misschien, ach heren, maar mijn gebed is maar heel klein en heel kwetsbaar. Mijn gebed, ik weet soms misschien niet eens wat ik vragen moet. Ach, leer mij armen hoe ik bidden moet. Maar die machtige engel, die staat daar klaar. Om jouw gebed te leggen te midden van zijn wierook. En het zo te laten opstijgen naar de troon van de Vader. De engel wacht op jouw gebeden. De engel wacht op het gebed van vader Isaac en moeder Rivka. Al zouden het maar twee woorden zijn. En hij draagt die gebeden omhoog uit de tijd in de eeuwigheid. Opdat ze van daaruit weer terug zullen komen in de tijd. Amen.